Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk dat hij begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen op Psalm 133, vers 1 en vers 3. Ah, je ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, waar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Psalm 133, vers 1 en vers 3. Als wij in de kerk komen, dan wil de Heere God ons ontmoeten. En daarom luisteren we naar zijn wet, want daarin vertelt hij ons hoe hij met ons wil leven. Dat is aan de ene kant een spiegel voor het leven van de afgelopen week, waar ons leven heel vaak niet in overeenstemming was met de goedheid van God. Aan de andere kant is het ook een stok om te gaan in de week die begonnen is, om te leven vanuit de genade en de vergeving die er is voor wie zijn zonde aan de Heere belijdt. We luisteren naar de wet van God en zingen daarna Psalm 119, vers 53. Uw woord is mijn lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht, om het donker op te klaren. Psalm 119, vers 53, naar de wet. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land van Egypte, het land van de slavernij, hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daar niet voor buigen en ze ook niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet leeg gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen mag u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, uw zoon, uw dochter, uw dienaar, uw dienares, uw vee of de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, aan u geven zal. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Zijn dienaar of zijn dienares, zijn rund of zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze 10 woorden samen toen hij zei: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Overgaan tot de bediening van de heilige doop. En dan beginnen we ermee dat we het formulier lezen dat de kerk van de hervorming heeft gemaakt, zodat als wij straks het water over het hoofd van Vajen zien gaan, we ons bedenken wat de Heere God daar nou precies mee bedoeld heeft. En daarna willen we van Erik en Bettine weten of zij vanuit dat woord van God vanuit de overtuiging dat de Heere hen van Jen heeft gegeven, haar zullen opvoeden. En daarom zullen we jullie een aantal vragen stellen. En als je daar volmondig en volhartig ja op kunt zeggen, dan zullen we Fayen gaan dopen. Eerst luisteren dus naar het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toren van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. En zo worden we opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden we gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want als we gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren, of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als we gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. En als we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dat betekent dat we innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen, Hem liefhebben met heel ons hart, heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze kracht. Verder dat we ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw, Godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in de zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat we een eeuwig verbond der genade met God hebben. Dat is de betekenis van de doop. En dan is de volgende vraag, geldt dat dan ook voor onze kinderen die nog niet actief God belijden? Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we ze toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat ze het weten, hebben ze ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden ze ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tegen Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw nageslacht na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar ver zijn, zovelen als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Laten we nu eerst zingen Psalm 116 en daarvan vers 7. Psalm 116 vers 7 en dan zal Fayen worden binnengebracht. Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we zijn heilige naam aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld, die geen berouw toonde, met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u dit kind, Fayen Evi, in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Haar kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten, en dat zij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Geliefden in de Heer Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat jullie zo gezind zijn, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. En mag ik jullie dan vragen hier voor de kansel te komen? Ten eerste, belijden jullie dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn. Ten tweede, belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is. Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Moeder, wat is hierop uw antwoord?
Ja.
Zuster, wat is hierop uw antwoord? Mooi. Dan gaan we van je in doop. En na de doop willen we voor zover mogelijk staande zingen Psalm 105, vers 5. Fayen Evi, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, afgelopen week hadden wij met z'n drieën een doopgesprek en toen hebben we vrij uitgebreid doorgesproken over dat beeld uit het gebed wat we zojuist baden. Dat het volk Israël droogvoets door de Rode Zee ging, maar de verharde farao daarin onderging. Een beeld dat we kennen, want de afgelopen maanden hebben we nagedacht over dat boek Exodus, maar dat is eigenlijk wat er vanmorgen gebeurt. Dat jullie met Fayen aan de andere kant van de Rode Zee staan. Op de oever van het strand. En een nieuwe wereld ligt voor je. Dat is wat de doop laat zien. De doop heeft iets heel spannends. Dat volk Israël, dat moest door de zee gaan lopen. En wie doet dat nou? Ja, dat water ging uit elkaar. Maar wie garandeert dat het water niet zomaar terugkomt? En dat je... Stel nou dat je bij de Noordzee staat en iemand zegt, nou, er is een pad, loop maar naar Engeland. Ja, zou je dat doen? Vanmorgen hebben jullie het gedaan. De Heere God zegt, wij moeten ondergaan in het water. Het water spreekt van het oordeel van de Heere God. Wij kunnen niet leven voor zijn aangezicht. En tegelijk zegt de Heere God, maar door dat oordeel heen maak ik een pad. En vertrouw er nou op dat als je achter de Heer Jezus aangaat, je veilig aan de overkant komt. En je hebt Fayen daarin meegesleept. Zij staat met jullie aan de andere kant van het water. En dat beseft ze nog niet. En net zoals het volk Israël, wil ze het ook nog niet. Dat volk Israël dat heel vaak zegt tegen Mozes, waren we maar in Egypte gebleven. Zo zijn wij en onze kinderen geneigd om steeds weer te denken, niet dat nieuwe land met de Heere God, maar dat oude land Dat vertrouwde, dat is waar we horen. En dan heb je de doop. De doop die zegt, maar je bent erdoor gegaan. En het nieuwe leven met de Heer Jezus is begonnen. Vertel Vaillende van. En gemeente, wij staan met Erik en Bettine aan die andere kant. Want de gemeente van Christus leeft van de doop. Van de dood en de opstanding van Jezus Christus. Dat maakt ons als gemeente tot gemeente. Met Christus gestorven en opgestaan. Wie dat niet gelooft, hoort niet bij de gemeente. Wie dat niet gelooft en belijdt, verloochent zijn doop. De gemeente gelooft en belijdt dat ze door het werk, door het sterven en opstaan van Christus aan de andere kant van het water staat. Dat het oordeel verzoend is. En dat we leven mogen in die nieuwe tijd, in die nieuwe wereld. Dat is ingewikkeld, want ons hart gaat zo vaak nog uit naar dat oude leven, dat leven op deze aarde. En onze kinderen, onze jongeren, maar ook de ouderen, die hebben allemaal diezelfde neiging om toch weer terug te willen. Laten we elkaar vasthouden. Aan die andere kant van het water, rondom dat doopvat. Met Vaillende bezig zijn, in het gebed, op de zondagsschool, als ze naast ons zit in de kerk. Om haar de liefde te laten zien. De liefde die de basis is van het leven met de Heere God in die nieuwe wereld. En laten we zo ons overgeven aan dat wat eigenlijk niet kan. Een nieuw leven voor zondige mensen. Maar de doop zegt, betekent en verzegelt, en toch is het zo, om Jezus wil. En de Heilige Geest zegt, ik schenk je wat je in Christus hebt. En zo mogen we jullie hier aan de andere kant van de Rode Zee, samen met de gemeente, Vaillende laten weten, God is zo ontzettend genadig. Hij wil ook jou redden. Ga zitten. We willen de Heer danken voor wat Hij ons heeft willen laten zien. En dan willen we ook gelijk bidden om de verlichting van de Heilige Geest als we daarna de Bijbel, het woord van God, gaan openen. Laten we bidden. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat U ons en onze kinderen door het bloed van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt en dat U ons door Uw Heilige Geest tot leden van Uw enige geboren Zoon en zo tot Uw kinderen hebt aangenomen en dat U ons dat met de Heilige Doop verzegelt en bekrachtigt. Wij bidden U ook door Hem, Uw geliefde Zoon, dat U dit gedoopte kind, Vaillende Bakker, door Uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer mag groeien in de Heere, Jezus Christus. Geef dat zij zo Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die U haar en ons allemaal hebt bewezen, zal belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hogepriester, Jezus Christus, mag leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk mag strijden en mag overwinnen. Dan zal zij U en Uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Grote God, dat is de vervulling van ons leven. Dat is waar we gelukkig worden. Als we U, drie enige God, eeuwig loven en prijzen. Wees zo met Erik en Bettine. Geef dat zij in de drukte van het bestaan, in de drukte van het gezinsleven, Vaillende mogen voorgaan in het loven en prijzen van Uw grote genade voor zondige mensen. Wees zo met ons als wij Uw woord gaan openen. Dat woord waardoor u bij ons bent. Dat woord waardoor u ons nieuw maakt. Dat woord waardoor u ons vergeeft. Dat woord waardoor u ons bekeert. Dat woord van u, waardoor u zelf in ons midden bent. Heere, doe het. Want zonder u kunnen wij niets doen. Wij bidden u, geef woorden om te spreken. Geef aandacht om te luisteren. Heere, wees met ons als gemeente. Wees met ons in de dankbaarheid en in de vrolijkheid. Als we vanmorgen weer mochten zien en mochten geloven. De Heere is mijn God en mijn helper. Hij bevrijdt mij. Hij geeft een weg waar geen weg is. Wees bij ons. Als we dat ook zo ontzettend moeilijk vinden om te geloven. Mag ik dat ook vertrouwen dat ik veilig ben. Mag ik gaan door dat water. Heere, geef dan dat uw woord en uw sacrament ons vanmorgen overtuigen voor het eerst of opnieuw. Wees bij ons, als we er totaal geen behoefte aan hebben om in uw nieuwe wereld te leven, als we helemaal niet door dat water heen willen gaan, maar ons zo thuis voelen in dat oude leven, zonder u. Heere, zet ons stil deze morgen, bekeer ons en red ons. Wees bij ons in deze dienst, als gemeente, als we worden opgewekt om ook de kinderen van de gemeente mee te nemen in de dienst aan u. Geef ons woorden, geef ons liefde, geef ons aandacht voor de kinderen in de kerk. Wees u met hen en zegen hen. Heere, wees met ons als we juist in een doopdienst zo ontzettend veel aanvechting kunnen ervaren, omdat we ook zoveel kinderen van de gemeente die hier in de kerk werden gedoopt, missen. Wel meegenomen door het water van de Rode Zee, maar in ieder geval, voor zover wij het kunnen nagaan, geen behoefte hebben om met uw gemeente u te loven en te aanbidden. Heere, breng ze terug. U blijft trouw. Uw verbond met die kinderen van de gemeente staat als een paal in het water overeind. Heere, wees met vaders en moeders die de kinderen missen. Wees met ons als we zo graag ook de zegen van kinderen hadden ontvangen en het tot op heden niet gebeurt. Heere, wees u met ons in de moeite en de zorg, de aanvechting die ook dat kan geven. Draag ook die broeders en zusters. Zo bidden we u met en voor elkaar. Wij wachten op uw zegen, want aan uw zegen is alles gelegen. Spreek uw woord uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. We gaan het woord van de Heere lezen. De schriftlezing is vanmorgen Johannes 2 en daarvan vers 1 tot en met vers 11. Johannes 2 is de schriftlezing, vers 1 tot en met vers 11. Dat is de derde keer het afgelopen jaar. Het was de tekst bij de trouwdienst van Erik en Aniek. We hebben dit gedeelte gelezen toen we nadachten over geven. Waarom geven we in de dienst van de Heere in de collecte? Toen hebben we dit gedeelte gelezen en het gedeelte erna. Maar we kunnen er volgens mij niet omheen om het opnieuw te lezen. Het is een sleutel, het is het begin van de tekenen van de Heer Jezus in het evangelie van Johannes. Dus als we het komende jaar het evangelie van Johannes lezen, dan moet je weten wat hier nou precies gebeurt. En tegelijk is het ook zo'n fascinerend gedeelte. Er zit zoveel in dat het volgens mij ook totaal niet erg is om het voor de derde keer in één jaar te lezen. Johannes 2 lezen we, vers 1 tot en met vers 11. En dan lezen we Gods heilige en onfeilbare woord als volgt. En op de derde dag was er een bruiloft in Cana, in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, zij hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars: wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren 6 stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Jezus zei tegen hen: vul de watervaten met water. En ze vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen: schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En ze brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem: iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Tot zover het evangelie voor deze morgen. Zalig wie het woord van de Heere hoort en dat bewaart in zijn of haar hart. De tekst is vers 11. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Voordat we daarover nadenken, mag u eerst de Heere en uw naaste dienen met uw gaven. Er zijn 3 collectes vanmorgen. Het eerste zakje dat rondgaat is bestemd voor de kerk. Dus het is bestemd voor de instandhouding van de eredienst in onze wijkgemeente. De tweede collecte is bestemd voor de zending, dus voor het werk dat we vanuit de landelijke kerk over heel de wereld doen om mensen bekend te maken met het evangelie. De derde collecte is bestemd voor de wijkgemeente ICF, waarmee we samen een kerk vormen. De eerste collecte voor de kerk, de tweede collecte voor de zending, de derde collecte voor de wijkgemeente ICF. En dan zingen we Psalm 107. Dat doen we in de versie van Weerklank. En dan zingen we vers 2 en vers 3. Psalm 107 uit Weerklank, vers 2 en 3. Straks na de preekgemeente zingen we psalm 45. Dat is een kroningspsalm, dus een psalm die wordt gezongen als de nieuwe koning Jeruzalem binnenkomt. Maar het is tegelijk een liefdeslied, een trouwpsalm, zou je kunnen zeggen. Psalm 45, vers 1. En die zingen we dan ook weer in de versie van Weerklank. Johannes 2. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kana in Galilea en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Gemeente van Christus, het is altijd mooi, bruiloft. En het is al helemaal mooi als Jezus ervoor zorgt dat het feest niet in het water valt. Want de Heer Jezus zorgt ervoor dat de wijn op deze bruiloft niet opraakt en het feest door kan gaan. Maar het is te weinig als we dan klaar zijn. Als dat de boodschap is die we meenemen. Jezus is de grote helper die van ons leven een feest kan maken. Nee. Dat laat de Heer Jezus wel zien, want dat is wat Maria, zijn moeder, van hem vraagt. Ze hebben geen wijn. Doe iets. Nu. Maak het mooi. Jij kunt het. Jij bent de redder. Het is een verzoeking. Johannes heeft geen verzoeking in de woestijn, maar dit is de verzoeking van de Heer Jezus. Zijn moeder. Die aan hem vraagt of hij in het middelpunt wil gaan staan. En zijn reddende macht wil laten zien. Jezus weert haar af. Vrouw, wat is er tussen u en mij? Als wij deze geschiedenis lezen en mee naar huis nemen. Jezus is machtig en hij kan ons leven weer wat blijder maken. Dan missen we een stukje. Dit, zegt Johannes, heeft Jezus gedaan als het begin van de tekenen. Dus in het vorige hoofdstuk is Jezus gedoopt. Dat was het moment waarop hij begon met zijn werk. En Johannes zegt, dit is het eerste teken. Maar het is niet alleen het eerste, het is het... Het begin betekent het arche, in het Grieks, het beginsel, het principe. Dit is de manier waarop God werkt als hij op deze aarde komt. Het is kerstfeest geweest. God is mens geworden. Wat gebeurt er dan? Nou zegt Johannes dit. Wat je leest, wat ik je vertel... Over dit feest. Goed opletten, er staat niet, dit is het begin van de wonderen. Een wonder laat zien dat God bij machte is om de dingen anders te maken. Er staat, dit is het begin, het principe van de tekenen. Tekenen vragen niet aandacht voor zichzelf, maar wijzen van zich af. Waar is dit dan een teken van, en waarom gaat Jezus dan de rest van zijn leven tekenen neerzetten? Zoals wij vanmorgen het teken van de doop hebben gezien. De doop wijst naar het oordeel. De doop wijst naar de vergeving. Waarom? Teken staat erachteraan. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Dat stond ook al in hoofdstuk 1. Het woord is vlees geworden. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon van de Vader, die heeft hem ons verklaard. Dus Jezus richt tekenen op om God aan ons en de mensen toen... te verklaren. Dit is wie God is. En dit is wie God bij jou is. En het woordje wat dan centraal staat, wat wordt er dan verklaard, is heerlijkheid. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Jezus heerlijkheid. Omdat het opnieuw feest wordt. Jezus heerlijkheid. Wil hij vanmorgen ook aan u en jou door dit evangelie openbaren. En hij geeft ons er vanmorgen een teken bij, een plaatje van zijn genade. Want we hebben het net gehad over die doortocht door de Rode Zee. Dat is heerlijkheid. Dat slaven, dat zondaren door God worden bevrijd. En in de vrijheid mogen ademhalen om feest te vieren. Laat mijn volk gaan, had Mozes keer op keer gezegd. Opdat mijn volk mij dienen. Feest vieren. Daar gaat het op. Oké, waar moeten we dan op letten? Wat is dan dat teken? Hoe gaat dat? Hoe werkt God in deze wereld? Dan moeten we letten op wat Johannes vertelt. Waarom een bruiloft? Waarom wijn? En waarom in Kana? Ja, want dat is wat hij naar boven haalt. Waarom een bruiloft? Had het ook een willekeurig andere situatie kunnen zijn? Waarom wijn? En waarom in Kana? Een bruiloft, dat was in Israël een groot feest dat 7 dagen duurde. En in zo'n klein dorp als Kana is waarschijnlijk ook het hele dorp present. Waarom? Omdat de Joden heel goed beseffen dat er iets bijzonders gebeurt als 2 mensen met elkaar trouwen. Dit was jullie trouwtekst. Dan gebeurt er iets bijzonders. Want de eerste bladzij van de Bijbel vertelt over een huwelijk. En de enige getuige die daarbij was, was God zelf. God maakt de vrouw. En geeft haar aan Adam. En hij is daarbij. God is getuige van dat huwelijk. Dat laat dus iets zien van wat God ermee bedoelt. God heeft de aarde geschapen. En hij zei, het is goed. En Israël leeft met zijn God en Adam leeft met zijn Eva. De mens is voor God gemaakt. En de mensen zijn voor elkaar gemaakt. En Israël wilde dat vieren. Wij zijn voor God gemaakt en voor elkaar. En het plaatje dat dat laat zien is het huwelijk. Mensen die lief en leed met elkaar delen, met elkaar optrekken, er voor elkaar zijn. God heeft de mensen Adam en Eva aan elkaar gekoppeld. En in het huwelijk wordt dus iets zichtbaar van de relatie met de Heere God. De liefde, de trouw en de vreugde. Gemeente, dat is waarvoor wij geschapen zijn. De liefde, de trouw en de vreugde. Want op de laatste bladzij van de Bijbel gaat het opnieuw over een bruiloft. Openbaring 19, vers 7 tot 9. Openbaring 19, 7 tot 9. Ik lees u voor. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. God begint met een bruiloft. Mensen worden aan elkaar gekoppeld. En hij is erbij, want mensen worden aan hem gekoppeld. En het einde van het liedje, als je de Bijbel mag zien als één groot lied. Het einde van het liedje is dat God zegt en het wordt opnieuw een bruiloft. De bruiloft van het Lam. Maar daartussen, tussen Genesis 2 en Openbaring 19, raakt de wijn op. De schepping wordt bevuild door de zonde. Kain doodt zijn broer. Israël raakt vervreemd van God en van elkaar. En dan is de wijn uiteindelijk definitief op. Israël wordt in ballingschap gevoerd. Land, koning, ark en tempel, ze zijn verloren. En dan komt God in Jezus naar deze aarde. En dan is het dus niet voor niks dat hij bij een bruiloft komt waar de wijn op is. Aan de ene kant is die bruiloft het symbool van hoe God met ons wil leven. Aan de andere kant is die bruiloft een ontluisterende tekening van onze situatie. De wijn in ons leven, de vreugde, de trouw en de liefde in ons eigen hart en in deze wereld, ze zijn bijna op. Maar waarom een bruiloft? Jezus maakt nieuwe wijn. Betere wijn dan ooit. Niet door de boel te herstellen door een wonder. Mijn uur is nog niet gekomen, zei Jezus tegen Maria, zijn moeder. Het is niet het moment. Wat is dan zijn moment? Dit is het beginsel, gemeente. Het beginsel van de heerlijkheid. En het evangelie van Johannes is een vreemd evangelie. Jezus gaat in één rechte lijn naar het kruis. Daar sterft hij. Maar in het evangelie van Johannes gaat het bij het kruis over Gods heerlijkheid. Marcus beschrijft een worsteling in Gethsemane. Johannes niet. Het kruis, dat is Gods heerlijkheid. Daar waar het bloed vloeit, wordt een nieuwe wijn geschonken. De wijn van Gods liefde, die zo ontzettend veel kracht heeft. Zo'n heerlijke wijn, dat deze wereld opnieuw een bruiloftsfeest wordt. Dat de liefde, de vreugde en de trouw terugkomen op aarde. Daarom een bruiloftsfeest. En waarom dan per se die wijn? Johannes vertelt niet, en dat is heel opvallend, over het avondmaal. Johannes vertelt wel van een laatste maaltijd, maar niet dat Jezus het verband legt tussen zijn lichaam en het brood, zijn bloed en de wijn. Dat hoeft ook niet, want dat heeft hij al gedaan. Hier, dit is Johannes avondmaal. Hier is de wijn. Maar het uur van het bloed is nog niet gekomen. Straks, als Jezus sterft, dan wordt zichtbaar wat hij bedoelt. Het is heel opvallend. Maria wordt hier aangesproken. En zij wordt van de Heer Jezus losgemaakt. Wanneer is de volgende keer dat Maria in het evangelie van Johannes het toneel opkomt? Pas bij het kruis. En daar spreekt Jezus haar aan. Vrouw, zie uw zoon. Zij wordt aan Johannes, een vriend van Jezus, gekoppeld. Daar begint de kerk. Waar God vanaf het kruis mensen opnieuw aan elkaar koppelt. Hier wordt de band, de natuurlijke band tussen moeder en zoon doorgesneden. Maria kan niet zomaar vragen om een teken. Maar daar bij het kruis, waar de wijn, de krachtige wijn van Gods liefde, het bloed van Jezus vloeit, daar begint het feest. Daar wordt Gods heerlijkheid zichtbaar. Vrouw, zie uw zoon. Gemeente Sivayen. Wij worden aan elkaar en aan God verbonden. Johannes vertelt in hoofdstuk 2 al over wijn. 600 liter water staat er. En dat wordt 600 liter wijn. Wijn rood als bloed en het smaakt naar meer. Jezus zal over zichzelf spreken in dit boek als over de wijnstok. De wijn die wij van die wijnstok drinken, drinken wij tot zijn gedachtenis. Het tekort aan brood en aan wijn wordt opgeheven. Omdat Jezus is gekomen. Hij voorkomt dat het feest in het water valt. Hij zorgt voor feestvreugde, levensvreugde. Jezus zorgt niet voor de wijn. Hij is de wijn. Jezus is niet maar een tovenaar, een almachtige God. Die ons leven een beetje beter kan maken. Hij is dat betere leven. Hij is zelf de wijn. Gemeente, laat ik het zo maar even zeggen. Ik gebruik de Heere toch nog vaak. Als degene die mijn leven bestuurt en regeert. En die dus ook dingen kan doen om mijn leven iets beter te maken. Als degene die in mijn leven wat wijn kan inbrengen, wat vreugde. Maar dat is niet wat hier staat. Als God komt, is Hij zelf de vreugde. Door zijn liefde, door zijn trouw aan het kruis. Wat hebt u nodig in uw leven? Jezus is de wijn. Of wilt u dat Jezus zo machtig is dat Hij u andere wijn geeft? Voor Johannes ligt de basis van Gods werk, van Gods aanwezigheid in deze wereld en in ons leven in dit teken. In Jezus bloed dat vloeit, in de liefde voor de mensen die door Jezus aderen stromen. Overvloedige liefde, aanstekelijke liefde, want wij worden uitgenodigd om uit die liefde te leven. Hij is de beste wijn. Jezus is de beste wijn die voor het laatste is bewaard. En op het laatst, Openbaring 19, op het laatst zal blijken hoe groot die liefde wel niet is. Ja, dat is wel een ding. Openbaring 17 is een woord dat gaat over Gods toekomst. En wij leven in het hier en nu. Wij leven met een tekort aan wijn. En geloven betekent dan niet dat God zijn vreugde zomaar uitstort op dit moment. Het betekent dat onze hoop wordt gericht op zijn toekomst. Dat is dus wel een andere levensvreugde dan wij ons voorstellen. Confrontatie met Maria maakt dat duidelijk. Jezus is niet degene die hier en nu al onze problemen oplost. Want dat blijkt bij het derde. Waarom dan Kana? Heer Jezus die is in het hoofdstuk hiervoor gedoopt in de Jordaan. En vlakbij die Jordaan is dat Kana. Dit is een van die eerste dorpjes die je binnenkomt als je vanaf de Jordaan Israël binnenkomt. We hebben een Jezus. We hebben wijn. En we hebben iemand die door de Jordaan het beloofde land binnenkomt. Wie al iets langer meedraait in de kerk, zou dat verhaal moeten kennen. Nummer 13. Daar is een man. Hij heet Hosea. Maar hij krijgt van Mozes een andere naam. Jozua. En Jozua gaat samen met 11 anderen op verkenning in Kanaan. Kanaan. Jozua is in het Grieks Jezus. Dus in nummerie 13 hebben wij een Jezus die door het water heen moet en moet gaan kijken in het beloofde land. En waar komt hij mee terug? Met een druiventros die zo enorm groot is, dat ze hem met z'n tweeën moeten dragen. Ze hebben een grote stok gepakt en daar hebben ze die druiventros aan opgehangen. Daar komt hij. Jozua, Jezus, naar een volk in de woestijn. Hij neemt een teken mee. Een teken van hoe groot, hoe heerlijk, hoe blij het nieuwe land is. Waarom verandert Jezus water in wijn in Kana? Om aan te geven dat hij een voorproefje geeft van het beloofde land. Of zoals hij het even later in het evangelie zegt: ik ga u voor om uw plaats te bereiden. Land van ons verlangen. Wij die leven met tekort, met schuld, met zonde, met haat, met oorlog, met bosbranden. Verlangen naar een land vol vreugde, liefde en trouw. En Jezus komt. En zijn heerlijkheid is dat hij zegt: ik maak alle dingen nieuw. En ik geef een voorproefje. Ik geef druiven. Ik geef wijn. In Johannes' evangelie zal het gaan over een verbond dat wordt hersteld. Over leven door de dood heen. En het zal gaan over beloofd land. Land waar Jezus je, Fayen, Mark, Erik, Bettine, u gemeente. Land waar Jezus u binnenbrengt. Hij is als verkenner, als eerste door de dood heen gegaan. Maar in de doop sleept hij u en jou en mij ook doorheen. Gelooft u dat? Zijn discipelen geloofden in hem. Dat is een thema dat komt ook in het boek Johannes constant voor. Als je dat teken ziet van Gods heerlijkheid, als je te proeven krijgt van die wijn, vertrouw je hem dan. Ga je dan met hem door dat water van de dood, door dat water van de Rode Zee? Of blijf je achter? Opvallend dat dit teken van de wijn komt na de doop van Jezus. Zoals de verkenners door de Jordaan moesten en zoals het hele volk door de Jordaan zal moeten om in dat wijnland Kanaan te kunnen komen. Zo ging ook Jezus eerst door het water. De diepte van de doop gaat vooraf aan het feest van het avondmaal. Het water van de reinigingsvaten wordt wijn. Maar zo Barnard zegt, de wijnoogst groeit op de oever van de zondvloed. Het is alsof dit wonder van die wijn, het wonder van het avondmaal, hetzelfde zegt als bij Noach. De diepte van Gods oordeel van de zondvloed is voorbij. De ondergang ligt achter u. Jezus is door de Jordaan heen gegaan en nu is de weg naar de bruiloft open. Op de oever van de zondvloed groeit de wijnoogst. Zijn wij Noach-mensen, mensen van de Messiaanse wijn, aan de goede kant van de zondvloed? Een boog in de wolken, als teken van trouw staat boven mijn leven, zegt: ik ben bij jou. In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij u veilig. U die mij ziet. Dat stond op het geboortekaartje. Die hebben we een paar keer voorbij horen komen vandaag. Dat leert ons het avondmaal. Jozua, Jezus, heeft de zondvloed over zich heen laten komen. En zo gaat hij mensen voor. U, jou, mij en van Jen. Zo gaat hij ons voor naar de bruiloft van het Lam. Waarom een bruiloft? Waarom wijn? Waarom in Kana? Tot slot. Ze zeggen het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen. In Kana is geen wijn meer. Daar is weinig gastvrij van de bruidegom. Of hebben de gasten zich veel te gulzig te goed gedaan, zonder daarbij aan anderen te denken. Dan is er maar weinig liefde. En waar maar weinig liefde is, zal uiteindelijk de vreugde opdrogen. Op een bruiloft, notabene. Betekent dat ook dat de liefde voor God is uitgedoofd? Er zijn mensen die zeggen, het is wel vreemd dat die watervaten gevuld moeten worden. Nou kan het natuurlijk gewoon zijn omdat die voeten schoongemaakt zijn. Het kan ook zijn omdat die vaten daar wel staan, maar dat de wet van God gewoon niet wordt nageleefd. Er zat helemaal geen water in die watervaten. In het huwelijk tussen God en mensen, in het huwelijk tussen God en u, loopt het al te vaak ook anders dan verwacht. Wij leven aan hem voorbij. Wij verwachten soms iets van hem, maar ervaren hem niet. En wat als alle feestelijkheid uit jouw bestaan verdwijnt? Als er tekort is, ballen we dan onze vuist naar de hemel en roepen, dat koninkrijk van u, wordt dat nog wat? Dat bruiloftsfeest waarvoor we zijn uitgenodigd, hebt u daarvoor al een datum geprikt, God? En die slingers ophangen? Ach, dat lukt ons ook niet altijd, omdat we hard zijn voor onszelf, omdat we elkaar de vreugde niet gunnen, omdat we vooral bezig zijn met eigen zaken en zorgen. En de anderen, ze zoeken het maar uit. De verspieders in Kanaan vertellen ons ook dat je gewoon bang kunt zijn, want Jozua vertrouwt dat het goed komt, maar die anderen niet. Ze zijn bang. Bang voor de toekomst, angst voor het onbekende, onzeker over wat het leven door je doop, van je vraagt. Het verhaal van de bruiloft in Kana is eerlijk over uw leven. U komt tekort, of je schiet tekort, in je liefde tot God en elkaar. Maar het evangelie, het beginsel van het evangelie vertelt u en jou dat het tekort wordt opgeheven door God zelf, want er is God wat aan gelegen dat zijn huwelijk niet in het water valt, en er is God wat aan gelegen dat de grote bruiloft niet in het water valt. Daarom is Jezus op dit feest, om de toekomst van God en mensen te redden en de glazen te vullen met liefde. God vraagt ons keer op keer ten huwelijk. Vanmorgen vroeg hij Vajen ten huwelijk, tot de dag van het grote bruiloftsfeest. Het moment dat de liefde in alles en iedereen volkomen zal zijn. Dat Gods heerlijkheid zichtbaar wordt in iedereen en in alles. De bruiloft in Kana is niet de grote bruiloft waarvoor God ons uitnodigt. En toch schuiven ze over elkaar. Want in het gewone mensenbestaan is er even iets zichtbaar. Iets te proeven van de grote bruiloft. Wanneer wij aanschuiven aan het avondmaal. Vajen werd gedoopt. Omdat God met haar wil eten. Aan het avondmaal. En hopelijk smaakt dat naar meer. Als we wijn drinken aan de tafel van de Heere, krijgen we een voorsmaak van dat feest van God. Wij worden met doop en avondmaal als het ware door hem omringd. Ja, wij worden in hem opgenomen. Amen. Laten we danken en bidden. Heer in de hemel, wat een heerlijk wonder. Dat u in deze wereld komt. Door het water van de doop heen. Door het oordeel heen. En dat u de deuren openzet naar de bruiloft van het Lam. Zo hebt u ons gemaakt. Om te leven met elkaar en met u. In liefde, vreugde en trouw. Maar Heere, de wijn is bijna op. En soms is die helemaal op. De liefde, de vreugde en de trouw, ze zijn weg. Omdat we zo gulzig zijn en alles voor onszelf willen hebben. Omdat we u en elkaar vergeten. Heer, wij danken u dat u op die waardeloze bruiloft kwam. Wij danken u dat u vanmorgen in ons waardeloze leven kwam. En net als Jozua, de verspieder, naar ons toe kwam met een enorme tros druiven. Om ons te laten proeven dat u goed bent. Om ons uw heerlijkheid te laten zien, uw liefde, uw trouw. Uw vreugde. Door het kruis. Heere, zo vaak gebruiken wij u. Hebben we u nodig om de wijn van deze aarde wat beter te laten smaken. Maar u bent zelf de wijn. Heere, vergeef het ons. Als we dat vergaten. Wil door dat teken van vanmorgen. Door woord en sacrament. Onze ogen openen. Onze harten bekeren. Uw discipel geloofden in u. Schenk ons door uw geest datzelfde geloof, dat het bruiloftsfeest eraan komt, vast en zeker. Heer, wij bidden u voor elkaar. We danken u voor de week van gebed. Elke avond kwamen we bij elkaar, samen met de wijkgemeente ICF, en mochten we u bidden. Het was een wonderlijk, het was een mooie week. We danken u voor uw zegen. Thomas werd geopereerd. De operatie ging goed. De artsen verbaasden zich over hoe naar omstandigheden het met hem gaan mag. Wij danken u. Zoveel voor hem gebeden. Nu mogen we ook danken voor hoe het gaat. Wees hem goed en nabij. Henk-Jan ging terug naar Oeganda. We bidden nu voor hem. Dat u hem nabij zijn, want het was een hele ingewikkelde keus. Joanne is hier. Voorlopig kan er toch niks gebeuren. Heer, wilt u hem bewaren, omringen met uw zegen. Juist ook als na die indringende weken het maar al te duidelijk wordt hoe ingewikkeld Joannes situatie is. Wij bidden u, ook als we elkaars naam niet noemen, voor hen die ziek zijn. Bij wie die ziekte progressief is, toeneemt, korter of sneller. Wij bidden u als mensen van wie we houden ziek zijn en we ons grote zorgen maken. Draag ons en spaar ons. En geef dat we, als de wijn in ons leven op is, dat teken van u mogen vasthouden. Die druiventros van u mogen proeven. Door het oordeel van de doop heen nodigt u ons aan uw avondmaal. Geef het ons allen. En ook de broeders en zusters die meeluisteren. Heer, wij bidden u voor de komende week, voor de kerkraadsvergadering. Wij bidden u voor al het werk dat in de gemeente gebeurt. Bouw uw koninkrijk hier in Utrecht. Wij bidden u voor het werk dat door de zending gebeurt, dat in de zending gebeurt door onze kerken. Wij bidden u voor onze broeders en zusters in de wijkgemeente ICF, ook als zij straks om 2:00 bij elkaar komen. We bidden u voor de kerk wereldwijd, vanmorgen in het bijzonder voor de broeders en zusters in Colombia en in Vietnam. Wilt u hen nabij zijn, sterken, liefde, vreugde en trouw schenken. Heere, wees nabij. Wij danken u voor dat beginsel van de tekenen. Zo bent u. Zo doet u. Ook nu. Ook bij ons. En daarom weten we zeker. Het zal uitlopen op uw bruiloft. U wilt ons niet kwijt. En daarom kwam u naar ons toe. Wij danken u voor uw genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen nog Psalm 36, vers 2. Psalm 36, vers 2 is de slotzang. Zo dadelijk zullen Erik en Bettine hier voor de kansel gaan staan en dan mogen we hen feliciteren met deze dag. Dat doen we dan van die kant zo en dan kunt u daar of daar de kerk verlaten. Maar eerst verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van de Heere, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap aan de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.